from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory, for from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory.
Yes, jullie mogen gaan zitten.
En zo zult gij haar maken, 300 ellebogen lang, dat zal haar lengte zijn, 50 ellebogen haar breedte en 30 ellebogen haar hoogte. Met een onderste, een tweede en een derde verdieping zult gij haar maken. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen van uw zonen, die gaan met u. Deze is net zo groot zoals er in de Bijbel staat, 300 ellebogen lang. Hoe lang de elleboog van Noach was, dat weet natuurlijk niemand. Ik heb mijn eigen elleboog daarvoor genomen. Dus de maten staan in de Bijbel. Deze is dus 130 meter lang. Hij is 30 meter breed en 23 meter hoog. Ja, het doel van deze bouw, dat is om duidelijk te maken dat het een echt gebeurd verhaal is. Dus dat betekent dat het staat in de Bijbel, ook in de Koran en in de Torah, dat het niet zomaar iets bedacht is of iets om na te leven. Nee, het is echt gebeurd. En dat wil ik duidelijk maken met deze boot. Het is zo dat heel veel gelovige mensen, die kennen het verhaal van de Ark van Noach. Maar die weten bijvoorbeeld niet dat het goochverhout, dat deze houtsoort is. Dat uit deze houtsoort ook teer gewonnen wordt. Want Noach moest hem ook teren en bepekken. Die teer, er was geen gamma waar je het kon kopen. Dus die teer die heeft hij zelf moeten maken. En deze houtsoort levert 60 liter teer per kubieke meter. Dat zijn dingen die weten te geloven mensen niet. En ook dat hij 3 verdiepingen hoog was. Wat moet ik nog meer vertellen? De echte Bijbelverhaal, dat wordt hier compleet werkelijkheid. Dus zoals we dat in de kerk gehoord hebben, of thuis gelezen hebben, dat maakt nooit zoveel indruk dat je hier geweest bent. En dat is mijn doel, om te zorgen dat die mensen ook andere mensen weer aanraken. Infecteren, enthousiasmeren.
Ja, en vanavond is hij bij ons, de bouwer van de Ark van Noach, Johan Huibers. Johan, ontzettend leuk dat je er bent vanavond, samen met je vrouw Bianca. En welkom in onze kerk. Hoe bevalt het je tot nu toe?
Ja, het is geweldig. Als je ziet... Zoveel mensen in Groningen, je rijdt hier naartoe, 1,5 uur sturen hier naartoe. En dan, ja, wat verwacht je daarvan? En dit had ik dus absoluut niet verwacht. Een gigantische band, enthousiaste mensen.
Nou, dingen die gigantisch zijn, dat moet jou toch aanspreken, zou je zeggen?
Ja, alleen maar.
Ja. Ja. Welkom.
Dank je.
Korte introductie, je bent een echte West-Fries, daar ben je ook trots op. Je bent getrouwd met Bianca, je hebt 3 kinderen, daar ben je ongetwijfeld ook heel erg trots op. En ben jij van beroep arkbouwer, aannemer? Wat ben jij precies?
Ik ben aannemer.
Jij bent aannemer?
Ja, dat ik 8 jaar oud was, wist ik al wat ik wilde. Ik wilde timmerman worden.
Timmerman.
Ik wilde aannemer worden, lekker rijk worden. Dat was al mijn droom op mijn 8e jaar.
Dat was de droom op je 8e jaar. We gaan het vanavond hebben over de droom die Johan ertoe geleid heeft om het bouwwerk wat jullie in het filmpje hebben te zien ook te verwezenlijken. Maar ik ben ook wel een beetje benieuwd in de periode die daaraan vooraf ging. Ik heb uw boek gelezen. Laat je droom varen. Johan heeft dat vrij letterlijk genomen. De ark kan ook daadwerkelijk varen. En in dat boek las ik, u bent opgegroeid met de Bijbel, met de kerk. Maar, ik moet je zeggen. Maar je hebt het daarover een duidelijke bekering als twintiger. Wat is daar precies gebeurd?
Ik was 24 jaar oud dat ik gevraagd werd om een... club te leiden voor jongelui tussen de 14 en de 16 jaar oud, bij ons in de Nederlandse Hervormde Kerk. Dat wilde ik wel. Dat was een vrijdagavond. En dan begonnen we met een klein stukje te lezen uit de Bijbel. En dan spraken we daarover. En daarna deden we het spel en daarna nog even lekker gezellig zitten, chillen. Maar ze stelden me ontzettend moeilijke vragen, die jongelui. Nou, er was niemand die meer wist van de Bijbel dan ik. Maar toch, die avonden vroegen ze mij vragen Daar had ik niet direct antwoord op. En dan zei ik, nou, volgende week dan weten jullie het. Het was 1983, er was nog geen Google, er was nog geen computers en dergelijke. Dus ik moest echt spitten in de Bijbel om te zoeken naar het antwoord voor de jongelui de komende vrijdag. En toen ik dus iedere middag om 4:00 kwam ik thuis. En dan sloeg ik de Bijbel open om het antwoord te zoeken voor de jongelui. Maar ik las gedeeltes in die Bijbel en dat raakte mijn hart. En ik begon er eigenlijk naar uit te zien dat het weer 4:00 's middags was, dat ik een klein stukje de Bijbel kon lezen, te zoeken naar die antwoorden. Ik werd er nieuwsgierig naar. En na een week of 3, toen viel het kwartje. Toen las ik gedeeltes, toen moest ik zo ontzettend huilen. En dan kwam Bianca om 5:00 terug uit haar werk en dan zei ze, wat is er met jou aan de hand? Ook zo gewoon niks hoor. Maar dan had ik dus weer een stukje de Bijbel gelezen. Dat was mijn bekeringstijd geworden.
Maar u las daarvoor toch ook in de Bijbel? U kende de Bijbelverhalen. Wat werd er anders?
Nou, dat je er dus echt in ging verdiepen. Dat je dus echt een uur lang samen met God. Want het is namelijk zo, als je de Bijbel opent, dan spreekt God tot je. Ik heb Gods stem nooit gehoord. Of ik heb nooit een engel gezien of wat dan ook. Maar ik merk wel dat als ik de Bijbel opensla, dat God tot me spreekt. En dan heb ik een relatie met hem. En dat was wel anders, omdat ik dat gewoon consequent iedere dag ging doen. En dat deed ik alleen op zondag voor die tijd.
Dus dat is het verschil. Je bent echt de Bijbel ingedoken en dat heeft de relatie met God verdiept.
Dat doe ik nog steeds iedere dag als ik 's morgens wakker word. En in wat voor de situatie ik ook ben, of ik nou moe ben, of dat ik ziek ben, of dat ik... Maakt niet uit. Ik pak 's morgens de Bijbel, dan lees ik een heel klein stukje. Ik heb ook mijn bladwijzer daarbij, dus dat steeds het vervolg. En dan bid ik in een gewoon heel simpel gebed. Heer God, wilt u met me zijn? Wilt u deze dag zegenen? Breng iemand op mijn pad die ik van u mag vertellen. Wilt u zijn met mijn kinderen? Amen. Dat is heel simpel eigenlijk.
Dat is heel simpel eigenlijk. Ja. En vrij snel na dit moment, vrij snel na je bekering, begon er een droom vorm te krijgen. En hoe begon God dan te spreken over die ark? En wanneer wist u dat u dat serieus moest gaan nemen?
Nou, dat zei ik al 1983, een stukje bekeringstijd geweest. In 3 weken tijd. Maar ik had gevonden dat God van me hield. En dat er eeuwig leven is. Dat er een leven is na de dood. Dat er een hemel is, dat er een hel is. Dat had ik ontdekt. En dat was een schat die ik eigenlijk gevonden had. En dat wilde ik iedereen gaan vertellen. Mijn broers, mijn zussen, mijn collega's op mijn werk. Maar was ook mijn gebed, Heere God. Dat ik het hele wereld mag gaan vertellen. Dat is natuurlijk wel het grootste vraag. Maar het was ook mijn gebed. Dat ik het hele wereld mag vertellen. En toen dacht ik, ja weet je, anders dan huren we het AZ-stadion bij ons in Alkmaar af. En dan laten we een band spelen toen in die tijd nog de Backstreet Boys. En dan in de pauze vertellen van God. He, de mensen, dan heb je ze bij elkaar en vertel je van God. En dat heeft 5 jaar geduurd. En toen ontdekte ik dat ik een ark moest bouwen. En dat kwam zo. Ik had mijn eigen aannemersbedrijf in 1984 opgestart. En ik deed een klus bij ons in het winkelcentrum in Broek op Langendijk. In een boekwinkel was ik bezig en er lag een hele stapel met boeken. En die moest ik verplaatsen. En in die stapel lag een heel groot boek, een zwart boek. En dat triggerde mij. Ik dacht, wat is dit? En wie maakte er zo'n lelijk zwart boek? En dan trok ik er tussenuit. Dat maakte ik open. Dat was de Ark van Noach. Getekend door Rien Poortvliet. En dat heb ik gekocht. Aan het eind van de dag neem ik dat mee naar huis. En na het eten zit ik nog even op de bank. Met mijn 3 kinderen. Dat boek voor te lezen. Prachtige platen erin. En het schoot zo door mijn hoofd, zal die ark ooit nagebouwd zijn? Want dat zou toch wel fantastisch zijn. Dan kan je daarmee door Nederland varen, dan kan je mee door Europa varen, misschien wel de wereld over. En dan kan je van God vertellen, dat is wat ik wil. Dat gaat natuurlijk zeer snel in je gedachten. En ik dacht, ja wauw, volgens mij is hij ook nog nooit nagebouwd. En ik sprak het hardop uit van, nou dan ga ik die ark bouwen. En Deborah toen, een meisje van 7, die wipt van de bank. En die rent naar de moeder toe, die deed de afwas en ze zegt, mam... Pap gaat de ark van Noach bouwen. Nou, dan gaan wij op vakantie naar de maan, zegt Bianca. Ik zou niet weten waar we dat geld vandaan moeten halen en hoe papa dat moet doen. En toen is eigenlijk ook die droom ontstaan. Heeft 13 jaar geduurd, voorbereidingen. Ik zou eerst een kleine ark gaan bouwen, want ik kon natuurlijk geen grote ark bouwen. Gekeken wat voor maten, 10 meter breed, de breedste maat waarmee je door Nederland kan varen. Om hier in Drachten te komen bijvoorbeeld, 13 meter hoog. 70 meter lang. En toen ben ik in 2005 begonnen bij de bouw van een kleine ark van Noach.
Dus God sprak door een boek van Rien Poortvliet.
Absoluut.
En door de Bijbel.
En door de Bijbel.
En door je dochter.
Ja. Dus dat is niet bam bam. Nee, dat is een samenloop van omstandigheden.
Ja. Ja. Hey, en de ark van Noach. Bij het Bijbelverhaal in Noachs geval was het duidelijk wat het doel was van de ark. Er zou een zondvloed komen en de ark diende om mensen daarvan te redden die dat wilden. Wat is het doel van jouw ark?
Het doel van mijn ark is de mensen te laten zien dat het een waar gebeurd verhaal is. En dat kunnen we ook bewijzen. Dat kunnen we zien in de wereld. Dat kunnen we zien aan de kustlanden. Dat kunnen we zien aan de oceaanbodems. Er zijn genoeg bewijzen dat de ark van Noach heeft bestaan. En het is een verhaal uit de Bijbel waar heel erg lief over wordt gedaan, maar het was heel serieus. Miljarden mensen gingen dood, miljarden dieren gingen dood. God heeft ook de dieren lief. Daar spreekt hij meerdere malen over in de Bijbel. Omwille van de dieren en de kinderen zal hij Nineveh niet vernietigen. En hij had er ook heel veel verdriet van dat hij dat ook heeft gedaan. Maar het moest wel, die tijd was zo slecht. De Heer Jezus spreekt er ook over, het zal wel zo zijn als in de tijd van Noach. En in die tijd leven we nu ook. We leven in een hele slechte tijd. We zien het op televisie. En we merken het om ons heen dat de liefdeloosheid afneemt. En ik vind dat de boodschap opnieuw verteld moet worden. Dat er een ark van Noach gebouwd moet worden. Dat mensen een keuze moeten gaan maken om in die reddingsboot te stappen. En gered te worden van de vloed die over ons heen komt. We worden zo afgeleid door de televisie, door de computers. Het stond vorige week nog in de krant. Dat we meer dan 3,5 uur televisie kijken per dag. En ik denk, ja... Wauw. En we nemen niet eens bijvoorbeeld 5 minuten de tijd om met God te spreken. Terwijl het makkelijk kan. En dat is eigenlijk het doel van de Ark van Noach. De mensen te triggeren. Dat ze weer de Bijbel gaan lezen. Dat ze weer een relatie zoeken met God. En daar krijg je zoveel vrede van. Daar krijg je zoveel lol van in je leven. Je zal niks tekort komen. God zal echt voor je zorgen. We hebben ervan gezongen. En dat is wat ik graag wil vertellen aan deze wereldbevolking. Dat ze een keuze moeten maken voor God.
Merkt u ook dat de Ark dat doel dient?
Wauw. Dat is de kleinschalig, hè? Je krijgt zo'n 100.000 mensen per dag, per jaar. En
Het is een hele grote ark, waarom niet?
Ja, de dromer. De dromer natuurlijk van 100.000 mensen per dag te krijgen. En op een dag, dan zal het ook wel. Maar 7 miljard mensen op deze wereld, en die wil je allemaal vertellen van God. En daarom ook druk bezig om die ark te gaan verplaatsen. Misschien naar Amerika, misschien naar Korea. Misschien naar Hongkong, misschien naar God weet het. En dat leg ik ook in zijn handen. Ik doe echt mijn uiterste best om straks ook bijvoorbeeld met Koningsdag 27 april te gaan varen. En dat de koning ook de schouw afneemt en daar de ark mag varen. Een dromer, je hoort het wel, hè? Altijd maar dromen. Je zou met mij getrouwd zijn, dan ben je toch echt pineu. Vrouw. Het meeste respect heb ik voor mijn vrouw. Dat zeg ik dan ook tegen haar. En ze zegt, nee, het respect is voor God. Dus via mijn vrouw. En dat vind ik geweldig. En dat moet ik gewoon even kwijt. Niet omdat ze mee is, maar ik heb een geweldige vrouw.
Nou, applausje voor de geweldige vrouw. Hey, en tussen het ontvangen van die droom, het idee om de ark te gaan bouwen, en het daadwerkelijke uitwerken daarvan, staat 13 jaar, zei je net, hè? Ik kan me voorstellen dat veel mensen zouden gaan twijfelen of afhaken als de vervulling van een droom zo lang op zich laat wachten. Hoe was dat?
Dus het wordt nog erger. Je hebt natuurlijk een droom om een boot te gaan bouwen. Je weet op een gegeven ogenblik hoe lang, hoe breed, hoe dik en hoe hoog. 3 verdiepingen, zegt de Bijbel. Golfverhoud, noem het allemaal maar op. Staat allemaal, dit bouwtekening staat in de Bijbel. En dan, we moeten een zaagmachine hebben, dacht ik bij mij. Want dan ga ik het hout zelf zagen. En dan heb ik het gevoel dat Noach heeft gehad in die tijd. 60.000 euro kostte die zaagmachine. Nou, dan kon ik bij Bianca niet mee aankomen. Dus ik had een pand gebouwd in Schagen. En daar was ik al 2 jaar lang heen en weer gereden tussen Broek op Langendijk en Schagen. 2 jaar lang, 6:15, 's avonds in de auto stappen om 6 uur thuis te zijn. En op een dag stap ik ook weer in de auto, 5:45, en ik rij weg. Ik denk, ik moet die ark gaan bouwen. En ik wil die zaagmachine hebben. God geeft me dan ook dat ik daarmee kan beginnen. En ik kijk nog even naar rechts, naar het dierentuintje van mijn buurman Greute. Moet je je voorstellen. Ik geef gas om naar huis te rijden. Ik kijk nog even naar rechts. Vind ik leuk, hè, als die geiten daar spelen, die koeien. En het lijkt alsof daar een zaagmachine staat. En dat die geiten, die spelen erop. Dus ik rem de auto. Dat kan niet. Ik stap uit, ik loop naar hem toe. Ik jaag die geiten van die machine af. Het was een Brenta, een horizontale zaagmachine. En gelijkertijd komt mijn buurman Greuter naar me toe. Hij zegt, Huibers, wat moet je hier? Wat doe je hier, met andere woorden? Ik zeg, Greuter, wat kost dat oude ijzer? Wat doe je daarmee? Ik zei natuurlijk niet dat het een zaagmachine was. Hij zegt, voor 400 euro mag je hem hebben. En dat ruimt hier weer op. Dus die heb ik meegenomen. Opgeknapt, zaagbladen eromheen gedaan. Ik had mijn eigen zaagmachine, alsof God een knipoog gaf van begin nu maar. En zo ben ik eigenlijk begonnen met het zagen van het hout. Je krijgt ook tegenslag, een gemeente die niet daarin meewerkt. En natuurlijk, maar je gaat maar door. Ik heb ook geleerd in de Bijbel staat dat God zegt tegen Jozua dat hij het volk Israël, het Israël inleidde. Wees moedig en sterk, ban angst en twijfel uit je hart. Dus angst en twijfel zijn van de duivel. Moedig zijn en sterk, dat moet je zelf doen. Dat heb ik geleerd. En geen leeuwen en beren zien, gewoon maar doorgaan. En dus vertrouwen dat God je zal helpen.
Dus in al die tijd heeft u nooit gedacht, dit was te hoog gegrepen, ik stop hiermee? Is dat nooit in uw hoofd opgekomen?
Nee, ik droom nog steeds van veel grotere dingen. En dat gaan er gebeuren ook.
Ja, want dit is niet het enige bouwproject wat u ooit hebt omarmd. U heeft trouwens 2 arken gebouwd, voor degenen die dat nog niet weten. Eerst een op schaal, maar dat was ook al een flinke joekel, begrijp ik. Wat waren daar ongeveer de afmetingen van?
Ja, dat was de maximale mate die ooit door Nederland hebben gevaren. 70 meter lang, dat is de lengte van de sluis in Den Helder. 10 meter breed, de sluis bij Harderwijk. En om daar te komen moet je onder de Hollandse Stichtse brug, dat is 13 meter hoog. De maximale mate. Die ligt nu in het plaatsje Skagen in Denemarken. En deze hele grote ark schaal 1 op 1. 300 L lang, mijn elleboog. 50 L breed. 30 L hoog. 3 verdiepingen. Deur in het midden. Megaboot.
Dus dat waren al 2 hele grote bouwprojecten. Ja, ja. Maar daarnaast heb je ook talloze huizen, loodsen, ziekenhuizen, waterputten gebouwd. In allerlei landen, onder allerlei onmogelijke omstandigheden, in oorlog, na oorlog, in honger, armoede, ellende. Wat drijft u om zo de wereld rond te gaan en van alles te bouwen?
Nou, die emotie is gekomen dat ik natuurlijk ook zelf kinderen kreeg en dat ik op de bank zat ook weer. Het lijkt wel niet altijd op die bank zit.
Ja, dat lijkt en, zo. U doet nooit wat.
We zaten het journaal te kijken en er was in Bangladesh was een overstroming van de Ganges. En dat duurt maar een paar uur. En het is een hele snelle situatie. Die mensen hadden 2 kinderen in de boom gebonden, touw eromheen of wat dan ook. Die zijn zelf gevlucht en die komen 1,5-2 uur later terug en is de boom weg.
Dit zagen jullie op tv.
Oh, dat vond ik zo erg. Daar moest ik eigenlijk best wel van huilen. Dat ik dacht, dat kan je niet maken. En toen ben ik gaan solliciteren bij allerlei organisaties van, kan ik daar niet helpen in Bangladesh? Dit mag niet meer. Er moeten dijken gebouwd worden. Die mensen moeten daar niet meer kunnen verdrinken. En dat duurde, bij World Vision moest je 3 jaar lang moest je studeren, de taal en dergelijke. De cultuur. Maar dat was bij andere organisaties hetzelfde. Bij allerlei andere organisaties moest je studeren. Nou, daar ben ik heel slecht in. Daar heb ik geen geduld voor. En in ieder geval, toen kwam Dorcas bij ons op het dorp. Dorcas is een organisatie die houdt zich bezig met vlucht en vluchtelingen. Maar ook arme mensen in Ethiopië, Kenia en over heel de wereld. En het was bij ons op het dorp, dat is wel leuk om te vertellen, dat de werkgroep Dorcas had die avond georganiseerd. Er waren 150 stoelen klaargezet. Mensen hadden gebak gemaakt en koffie gezet. En om 8 uur zou de avond beginnen. En ik was er om 7:55 als enigste. Er was voor de rest niemand. En Dirk-Jan Groot was daar zelf om te presenteren. En hij kwam naar me toe. Hij zegt, joh, je bent de enigste. Dat was 7:50 inmiddels. Wil je de film zien? Of zal ik maar naar huis gaan? Ik zeg, nee, ik wil graag helpen bij die arme mensen daar. Maakt niet uit waar in de wereld. Als het maar niet Ethiopië is. Want dat is zo warm. En toen zegt hij, oké. En in zijn film zei hij ook, Ebony en Ivory. Als je wilt helpen, als je wilt werken bij Dorcas, wees welkom. Kom ons helpen. Dus na de film ben ik direct naar hem toe gegaan. Ik zeg, nou, hier ben ik. Ik wil u graag helpen. Hij zegt, wat kan je? Ik zeg, nou, ik ben aannemer. Ik kan huizen bouwen. Ja, oké, mooi, zegt hij. Dan gaan we in Ethiopië huizen bouwen. Ik zeg, nou, bij Ethiopië. Heb je niet een ander land waar ik dan eventueel kan helpen? Nee, we gaan naar Ethiopië huizen bouwen. Oké, kom over 2 weken maar terug. Hij dacht, nou, die man die komt nooit meer terug. Nou, ik telde echt de minuten af. En ik heb gebeld. En hij zegt, ik had niet verwacht dat je nog zou bellen. Het heeft een afspraak gemaakt. Toen zijn we ook een maand later direct naar Ethiopië toe gegaan. Ja, fantastisch. Fantastisch. Tientallen keren ben ik daar geweest om huizen te bouwen, waterputten te slaan. We hebben daar 3 maanden gewoond met mijn kinderen. Albanië, ziekenhuisjes gebouwd voor de Belgische overheid. 51 stuks. Over de hele wereld gezworven voor Honduras, noem het maar.
En die ziekenhuisonderdelen, even voor de beeldvorming, die zijn dus per ezel de gebergtes opgesleept. En daar heb je die in elkaar getimmerd. Nogmaals de vraag, wat drijft iemand om dat te doen?
God. wetende dat er een eeuwig leven is. En ik zou absoluut niet willen dat de kennissen en de vrienden en de familie om mij heen, dat als ik later bij de hemel kom, dat ze er niet zijn. Dan verwijt ik dat mezelf. Van dan heb je niet genoeg je best gedaan om het de mensen te vertellen. Want het is een echt serieuze boodschap.
Is er een bepaald land of gebied geweest wat het meest is bijgebleven, waar je het meest je hart aan bent verloren?
Wow. Overal is het mooi. Ethiopië. Ja,
Ethiopië is het heet, heb ik begrepen.
Ja, te heet. Te heet. Echt heet, hè? Ja. Hart verloren. Nou, gewoon de omstandigheden. Je maakt gewoon iedereen blij. Je bouwt huizen voor ze. Je geeft ze te drinken. Je geeft ze voedsel. Mensen zijn zo blij. Zo blij. Dat is wel overal waar je mensen helpt. Daar word je blij van. Zoals hier te zijn, word ik ook blij van. Vind ik geweldig. Ja.
Ik begrijp ook dat je zegt mensen worden er blij van. Maar lang niet iedereen is altijd gecharmeerd geweest van jou en je visies en je projecten. Er is tegenstand geweest op papier. Er is tegenstand geweest in letterlijke zin, in geestelijke zin. Hoe ben je daarmee omgegaan?
Ja, natuurlijk, dat is natuurlijk een heel vervelend iets. Hè? Als je bijvoorbeeld in Dordrecht, de boot ligt in Dordrecht. Nou, de naam zegt het al. Maar het is... De mensen zijn gewoon tegen. Die zijn zo anti-geloof, anti-tegen. Afgelopen woensdag ook. Hè? Dan is er een vergadering. Dan komt de koning, die komt naar Dordrecht toe, 27 april. En iedereen wordt uitgenodigd via officiële papieren. Ik krijg een sms'je. In de hoop dat je niet zal komen. Maar ik was er wel. En wordt iedereen... Er komt een baggerschip langs. Er moet een containerschip langs komen varen. Er komt straks een boor... Dat mag ik allemaal niet vertellen. Jullie moeten het ook niet verder vertellen. Het is allemaal geheim. Ik mocht het niet doorvertellen. Er komt een booreiland langs. En die heeft een oranje zeil eromheen. En dan trekken ze dat eraf. En iedereen... Oh, zo. Ja. En opeens zegt diegene die de vergadering... En Johan, wat ga jij doen? Ik kon die man sowieso niet. Maar iedereen kent Johan. Nou, ik dacht de ark los te gooien. En dan varen we langs de koning. En dan laten we een heel groot zeil met een leeuw erop. Laten we uitrollen langs de zijkant. En met grote boksen doen we. Wauw. Nou, er gingen drie mensen zo boos staan. En je denkt toch niet dat je mee mag varen in die... En je denkt toch niet dit. En je begrijpt er helemaal niks van. En al dat christelijke gedoe. En die God van jou. Maar ga gewoon door. Ga gewoon door. En we gaan het nog redden ook. God eer, hè? God eer.
Dus als de droom maar diep genoeg zit, dan kun je hem vasthouden ondanks die tegenstand en die vijandigheid.
Absoluut.
Bij jou, in jouw geval is dat heel duidelijk. Jij hebt een droom, je bent hem ook aan het waarmaken. Is dat voor de Johan Huibersen van deze wereld of geeft God iedereen een droom?
Iedereen. God geeft iedereen een droom. Maar luister daar dan ook naar. Houd dat doel voor ogen. En als je ooit een droom had, raap hem weer op. Stof hem af. En ga ermee door. Geloof daarin. En God geeft je daarvoor ook de kracht. En als je natuurlijk heel erg jong bent, dan zou je misschien nog niet zulke dromen hebben gehad. Maar als je die droom krijgt, hou hem vast. Koester hem. En vertel hem alleen aan mensen die jou nader aan het hart liggen. En weet dat als jij een droom hebt, en vertel hem niet aan iedereen. Nee.
Waarom zegt u dat? Vertel het niet aan iedereen?
Nou, het kan zijn dat mensen jouw droom willen stuk maken. Als je zegt van nou, ik droom ervan om, puntje, puntje, puntje. Ah man, dat ken je helemaal niet. Of dat red je helemaal niet. En dat je je droom kwijtraakt. En dat je hem in een laadje stopt en eigenlijk niet meer erover nadenkt. Dus mijn doel is ook om je droom weer een keer af te stoffen. En hem aan God voor te leggen. En ermee door te gaan. En die target voor ogen houden. En natuurlijk krijg je tegenslag. En natuurlijk ga je er waarschijnlijk zo naartoe, naar die droom. Maar hou hem voor ogen. Daar ga ik naartoe. Dat is mijn droom. Dat is mijn doel. Dat is mijn goal.
Dus u gelooft dat God iedereen een droom gegeven heeft. Iedereen in deze zaal, jong en oud,
absoluut,
heeft een droom van
absoluut
God.
Ja.
Nou, dan gaan we het interview gaan we afronden. Ik heb nog wel één vraag. Welke levensles of welke wijsheid zou u specifiek aan de jonge mensen die vandaag gaan toetreden willen meegeven?
Oh boy. Weet je wat er is? Ik ben nou 1958 geboren, ik ben 57 jaar oud, hè? Bijna. En dan ga je al 57 jaar naar de kerk toe. Twee keer op een zondag als het kan. En dan luister je naar dienst en dan kijk je voor de televisiedienst. En dan denk je goed te weten. En op een gegeven ogenblik kon ik geen kant meer op. Het was... Roy die trouwde, 29 augustus. En ik mocht spreken op zijn bruiloft. En er zat achter in de zaal zat een man. Die zat me aan te kijken. En ik dacht, ik weet niet wat er aan de hand is. En toen de receptie daarna kwam hij naar me toe. Hij zegt, joh, jij verbergt iets. Ik zeg, oh, wat? Hij zegt, ik weet het niet. Ik zal het God vragen, ik weet het niet, zegt hij. En toen heeft hij s'nachts een droom gehad. En toen zei hij, Genesis 24, vers 24. En je moet dat Johan Huibers vertellen. Toen belde hij me op. Hij zegt, joh, ik moet je wat vertellen. En die dag erna gebeurden er hele rare dingen. Ik maakte ook weer de Bijbel open, morgens vroeg. Matthäus 28, gaat de wereld in, verkondigen het evangelie. En doop iedereen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat kan ik niet. Ik ben zelf niet volwassen gedoopt. Hoe kan ik dan andere mensen gaan volwassen dopen? Daar moet ik vanaf. Dus ik ging weer naar de Arre toe. En er kwam een vrijwilliger, Chris Cornet. Een zwaar gereformeerde man. Hele noten zingen. Die zei, dit is helemaal niet leuk. Ik denk, ik vraag gewoon Chris. Ik zeg, Chris, ik wil gedoopt worden. En dan zou Chris wel zeggen, nee, dat is helemaal niet nodig. En toen zegt hij, geweldig joh, dat je dat laat doen. Nee, Chris, je had juist moeten zeggen, dat hoeft niet. En die dag waren wij aan het werk en de giraf op het dek, die moest opnieuw geschilderd worden. En die deden we naar beneden en ze weegde heel zwaar. En het laatste stukje viel hier in mijn schouder, of in mijn zij. En ik kon niet meer lopen, joh. En er was een bruiloft s'avonds nog op de ark. En ik schuif zo de winkel door en ik ga bij de ingang plaatsnemen. Mensen gaan dan naar buiten om te roken en ik weet niet allemaal. En dat deed toch zeer. En ik dacht, dit is de Jacobsworsteling of zo. Ik weet het ook niet. En ik loop nog in de winkel. En er lag een kaartje op zijn kop. Dus ik buig en dat kaartje. Gefeliciteerd met je doop. En zondagmorgen word ik wakker. En ik dacht, Psalm 122. Waar komt mijn hulp vandaan? Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Opwekkingslied. Het was allemaal heel toevallig. De dominee had het over. Ik kon er gewoon niet meer omheen. Ik moest hem laten dopen. En ik dacht, laat ik dat door Jonathan doen. Mijn schoonzoon en mijn zoon. Die zijn allebei wel gedoopt. Wauw. Vertel me, ik Bianca ook. Ik laat me dopen. Wauw. Dominee gebeld, althans mijn schoonzoon. 14 september is er een doopdienst. Ja, dan ga ik dopen. En 14 september ben ik gedoopt. En dat is zo geweldig. En de keus die jullie maken, ik krijg er helemaal weer kippenvel van. Dat vind ik zo geweldig dat jullie dat doen. En er is zoveel vreugde in de hemel. Ik vind jullie echt kanjers. Ik wens jullie zo ontzettend Gods zegen toe. En er gaat een heel ander leven voor jullie gebeuren. Het is machtig. Dat wou ik ze meegeven.
Dankjewel. Dankjewel voor je woorden.
Ja, goed.
Dankjewel voor het interview. Ga lekker weer zitten. Ja. En dan gaan wij door naar het volgende gedeelte van waarom jullie hier allemaal zitten in jullie witte outfit. We gaan van de ark naar het waterbad. En in 1 Petrus 3 vers 20b en 21, voor wie het specifiek wil weten, daar staat het volgende. Er staat, in de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. En de doop was niet het vuil van uw lichaam, maar het is een vraag van God om een zuiver geweten. Gedoopt worden is een vraag aan God om een zuiver geweten. En een zuiver geweten komt niet uit heel hard je best doen. Een zuiver geweten komt niet voort uit jezelf oppoetsen. Een zuiver geweten komt voor uit de rust en de wetenschap dat je je hele oude leven straks mag achterlaten in het watergraf om straks met Jezus weer op te staan in zijn zuiverheid. En de Bijbel geeft ook aan dat wanneer iemand zijn leven aan Jezus geeft, dan is het oude voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. En deze jongeren, jullie hebben dat gedaan. Jullie hebben de keuze gemaakt om je leven aan Jezus te geven. En jullie willen daar uiting aan geven. Vertel ik ook aan de gasten en de mensen die misschien zijn meegekomen. Zij gaan daar uiting aan geven door zich te laten onderdompelen in dat water. En dat water stelt de dood voor. Omdat zij weten, zij kunnen dat doen, ze kunnen zich daaraan overgeven. Omdat ze weten dat ze in Jezus Christus weer mogen opstaan. Ook uit dat water, uit de dood, tot een nieuw en eeuwig leven. En wat ik daar zo gaaf aan vind, niets staat jullie nog in de weg om de droom uit te leven die Jezus ook in jullie hart al heeft gegeven of nog wil gaan geven, zoals Johan ons dat net heeft verteld. Er is geen zonde, geen aanklacht, geen belemmering, wat dan ook in jullie leven. Want de Jezus, tot wie jullie je laten dopen vandaag, heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij zal met je zijn, hij zal met ons zijn, tot de voltooiing van deze wereld, zegt hij. Dus laten we gaan bidden, laten we ons gaan voorbereiden ook op het dopen. Heer Jezus, we danken u voor deze avond. Dank u wel voor Johan en zijn droom, Heer. Maar dank u wel, Heer Jezus, dat we mogen weten dat u een droom en een doel en een plan heeft voor elk van ons, voor ons allemaal. Jezus, u heeft ons geroepen, u kent ons bij naam, zoals we mochten zingen. U zingt over ons, u noemt onze naam, u weet wie wij zijn, u weet waar wij zijn. En Jezus, u bent ook gevoelig voor hoe wij hier vanavond zitten. Misschien komen we hier al jaren en vieren we feest. En misschien zijn we hier voor het eerst en vinden we het spannend of raar. Jezus, u kent ons. En ik wil u vragen om uw aanwezigheid hier ook echt bekend te maken aan iedereen die in de zaal zit, Heer. Dat u begrijpt. U bent liefdevol, u bent goed. U begrijpt wie wij zijn, u begrijpt waar wij zijn. Maar ik bid ook, Jezus, dat uw oproep zal klinken vanavond. Ik heb iets voor je. Mijn kind, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter, ik heb iets voor je. Ik heb een droom. Ik heb een plan met je leven. Jezus, ik bid dat u voor degene van ons die dat nodig hebben, de droom aanwakkert. Dat waar we misschien het in een laadje hebben gelegd, zoals Johan zegt. Waar misschien mensen over onze droom zijn heen gaan wandelen. Waar misschien mensen hebben gezegd, dat kun je nooit, dat gaat nooit gebeuren, dat zal je nooit lukken. Jezus, dat u daar de waarheid over gaat zeggen vanavond, je kan het wel. Ik ben met je, alle dagen, tot de voleinding van deze wereld. Jezus, ik bid dat u dromen opnieuw tot leven wekt vanavond in de harten van mannen en vrouwen. Die het hebben opgegeven, die het hebben losgelaten. Vernieuw de droom in ons hart, Heer Jezus. En ik wil ook bidden voor degene, Heer, voor wie dit allemaal nieuw is. Jezus, voor degene die zich afvragen waarom we hier zijn. Waarom ben ik op aarde? Waarom ben ik gemaakt? Ben ik wel gemaakt? Heb ik een doel? Waarom ben ik hier? Zit er iemand op mij te wachten, op wie ik ben, op wat ik kan? Jezus, wilt u tot die mensen spreken vanavond? Ik heb je gemaakt. Ik heb je bij naam geroepen. Ik hou van je. Je bent oneindig waardevol. Jezus, ik bid dat u zich bekend gaat maken aan mensen die u nog niet kennen. Dat u gaat laten zien wie u bent. Wilt u ons hart vullen? En Heer Jezus, als wij straks jongeren gaan dopen, Heer, dan dopen wij ze met water. Maar u bent de doper met vuur en met de Heilige Geest. Heer, en alles wat wij voorbereiden stelt niks voor als u het niet vult met uw leven. Dit teken stelt niks voor, Jezus, als u het niet vult met uw leven, met uw echtheid. Dus we bidden, Jezus, wilt u komen en elk van ons dopen met uw aanraking. Met datgene wat u alleen kan doen, Heer. Jezus, kom met uw vuur, raak ons aan vanavond en zegen deze dienst in uw naam. Amen.
Vul ons met uw geest, u alleen, doof met vuur. Jezus, vul ons met uw geest, u alleen, doof met vuur. Amen.